Vorige week hebben we gesproken, ben ik begonnen met te spreken over een thema waar we het over hebben de komende tijd, over eenheid. Voor de opname, op de band dan, de opname die komt nog, is het de titel Het begrijp van eenheid deel 2. En de tekst waar we eigenlijk op mogen mediteren, die al een tijd... waar ik al een tijd mee bezig ben, is die van 1 Korinthe 6 vers 17. En nou weet ik dat je niet zomaar een tekst op zich mag lezen, maar in dit geval mag dat wel. Als je de context leest, dan snap je waar het om gaat. Het gaat namelijk ook onder andere over de gemeenschap met een vrouw. Maar dat werd gebruikt als een negatief voorbeeld voor het positieve wat hier staat. In 1 Korinthe 6 vers 17 staat ook geschreven: wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. En om een klein beetje te herhalen van wat we vorige week besproken hebben, om de lijn vast te houden waarin we zijn, hebben we het vorige week gehad over het eerste, het begrip van eenheid, wat heel moeilijk is voor ons. Want de eenheid die werd bedorven, bezoedeld, vies gemaakt. Toen alles nog goed was, was de perfecte eenheid in de hemel en op aarde. Maar toen werd Satan, of Lucifer, of hoe je het noemen wil, die werd van de heilige berg van God afgeknikkerd. Op aarde, de duivel, de slang, hij heeft vele namen. En dus werd de eenheid in de hemel ook bedorven, want hij nam 1/3 van alle engelen mee, de duivel. Dus de eenheid was verstoord in de hemel. Was dat het nog maar? Maar ook de mens, Adam en Eva, zondigden. Waardoor de eenheid, de perfecte eenheid die er was tussen God en mens, vernietigd werd. Dat betekent ook dat op dat moment, vanaf dat moment, wist de mens niet meer wat eenheid was. We zijn zoals we hier allemaal zitten, allemaal geboren. We zijn niet uit de houten schutting gezaagd. We zijn niet uit de boerenkool gekomen. We zijn allemaal geboren. Er is geen ooievaar geweest die een babytje gebracht heeft. Het is gewoon, we zijn allemaal geboren. En dat betekent, op het moment dat we geboren zijn, zijn we geboren zonder het begrip van eenheid, wat eenheid is. En niemand heeft het ons ook verteld. En het woord eenheid ken je misschien wel, maar de definitie ervan is heel moeilijk te geven. En daarna, na die zondeval, is dus de hele wereld gebouwd zonder eenheid. En toen heb ik ook genoemd, ja, je hebt natuurlijk wel iets wat er een beetje op lijkt, alleen het komt in verre verte niet in de buurt. En dat noemen ze vereniging of unie. En ik noemde dat bijvoorbeeld politiek. Dat is ook een vereniging, maar zelfs binnen vereniging of unies zijn er hele grote verschillen. En zijn ze soms niet één. Dat is een punt. Dus eenheid is de standaard van God. Unie is wat de mens ervan maakt. Of vereniging. Maar dat komt in verste verte niet bij wat God bedoeld heeft met eenheid. En daar hebben we het over gehad. Dus de bedorven eenheid. Toen hebben we het ook gehad over dat Jezus, die naar de aarde kwam, het perfecte voorbeeld van eenheid is. Er staat geschreven dat Jezus, die was nog in de hemel, en hij ontdeed zich van zijn hele goddelijkheid. En hij kwam naar de wereld om een mens te worden zoals jij en ik. Een echt mens, een babytje, heel kwetsbaar, teer. En hij maakte zichzelf leeg van alles wat hij had als godheid. En hij ging leven op de aarde en hij zondigde niet. En Jezus bewees tijdens het leven hier op aarde, in die 33 jaar dat hij geleefd heeft op de aarde, heeft hij bewezen dat als mens het mogelijk is om in eenheid met God te zijn. Getuigen alles wat hij deed. En dan zeg je misschien van, ja, maar ja, dat is leuk wat je nu zegt, Wouter, maar hij was natuurlijk wel God, dus hij deed de wonderen en hij genas de zieken en al dat soort dingen. Maar als je verder leest en je leest nadat Jezus al gestorven is, dat de apostelen hetzelfde deden, hoor. Ze leggen de handen op en dan genazen. En niet alleen de apostelen. We gaan nog zelfs verder. Markus 16, vers 17. En wat staat daar? Daar staat dat de tekenen, wonderen, de gelovigen volgden. Dus de tekenen en wonderen zouden jullie moeten volgen. En Jezus heeft bewezen dat het als mens mogelijk is om één met God te zijn. En dat is wat we gaan onderzoeken met elkaar. Daarom zegt de tekst, wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Dus het betekent dat wij blijkbaar er iets aan kunnen doen om één met God te zijn. Wie zich echter verenigt, staat er. Dat is een goeie om over na te denken. Jezus kwam ten eerste om het herstel in de hemel te brengen. Daar lezen we niet zoveel over nog. Er staat wel iets over geschreven, maar niet te veel. Dat is nog een geheimenis. En ten tweede is het zo dat Jezus ook liet zien dat het te maken heeft met jouw vrije wil. God houdt zoveel van jou en van mij, dat hij jou geschapen heeft met een vrije wil. Anders had hij wel robots gemaakt. Maar je hebt een vrije wil gekregen om te kiezen voor hem. Om een liefdesrelatie naar hem te hebben. En tegelijkertijd is die vrije wil de grootste vijand in deze gevallen wereld om één met God te kunnen zijn. Want wij vinden. Maar we denken niet zo gauw, wat vindt God? En de eenheid in het Koninkrijk van God moet vrijwillig en spontaan zijn. En dat vereist het opgeven van het vermogen tot zelfbeschikking. Wat ik eigenlijk met het geven al zei, zelfvoorziening, zelf bepalen wat je allemaal wil. Dat vereist het om dat op te geven en aan God te geven. Want wat God voor jou wil, is vele malen belangrijker dan wat jij vindt wat goed is voor je leven. Je kunt eenheid met God niet bereiken zonder jezelf te ontledigen. We zingen heel vaak van, ik wil meer en meer op Jezus gelijken. En hij is mijn Heer het leven. En tegelijkertijd zie ik mensen rondlopen in hun leven. En ze zingen op zondag van, oh, u bent de Heer van mijn leven. En wat gebeurt er in de praktijk? Het tegenovergestelde. De Heer is helemaal niet de Heer van hun leven. Dat zingen ze wel en dat zeggen ze wel. Maar ondertussen laat zich volledig leiden door omstandigheden, door wat Tante Truus heeft gezegd. Of door wat Pietje Puk heeft gezegd. En ik voel me beledigd. Ik. Het gaat even niet om jou. Ik word verdrietig als ik zie, en ik heb dat donderdag tijdens de bidstond ook genoemd. En dit is een hele diepe, denk erover na. Ik loop al een tijdje mee op het christelijk erf. En als ik dan de geestvervulde, charismatische christenen zie, dan zeggen ze van, wauw, ik heb gebeden, ik kom naar de kerk. En elk stoplicht stond op groen. Ik was een tong aanbidden van, shukatabadaba, shakadaba. En ik kon zo doorrijden en alles stond op groen. Lieve broer of zus, weet je dan dat er iemand anders moest stoppen? Voor jou? Voor wie bid je eigenlijk? benen voor de beste parkeerplaats. Ik stond vlakbij, joh. Hey, iemand anders moest verder lopen. Denk eens na hoe je bidt. Bid het nou eens een keer niet voor jezelf. Maar bid eens voor iemand anders. Als Jezus zo gewandeld had op de aarde, zouden we nu niet gered zijn. Dan had hij gezegd in de hof van Gethsemane, toen hij worstelde aan het kruis: Heer, ik vertik het. Ik heb door u alles gedaan. Ik heb ze genezen. Ik heb de lammen laten lopen en ik doe het niet meer. Ik ga niet aan het kruis voor een stelletje laps van ze. Dat had hij kunnen denken. Zo denken de meeste mensen. Oeh, het is stil nou. Jezus deed alles vanuit liefde voor jou en voor mij. Want hij was één met God. Ontledigen is je eigen hoofd eraf schroeven en het hoofd van Jezus erop schroeven. En niet meer jij bepaalt wat je gaat doen, maar God bepaalt wat je gaat doen door zijn geest. Punt 1. Eenheid is het doel van het christelijk leven. En we gaan nu verder lezen waar ik vanmorgen mee gestart ben. In Johannes 17, vanaf vers 9, lees ik nog een keer opnieuw. En ik lees vanaf vers 9 tot en met 23. En probeer de woorden te absorberen in je geest. Zoals Jezus bad. Ik bid voor hen. Voor wie? Voor ons. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen, voor ons, die u mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. Hé, hey, wij zijn van God. Amen?
Amen?
Amen. En al wat van mij is, zegt Jezus, is van u, Heere God. En wat van u is, Heere God, is van mij, Jezus. En ik, Jezus, ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Wij zijn in de wereld, ja? En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Jezus en Vader God. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan. Voor mij doet is de. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe, Vader God, en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Wat staat hier, mensen? Hier staat dat de wereld ons haat, omdat wij niet van de wereld zijn, zoals Jezus niet van de wereld is. En zegt Jezus verder: ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in deze wereld gezonden hebt, heb ik ook hen heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat zij ook geheiligd zijn in de waarheid. En dan komt een heel belangrijk stuk. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij. En ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Wauw. Ik kan me nog herinneren, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik kan me nog herinneren dat ik een van de eerste keren dat ik dit las, dat ik niet meer kon bijhouden. Wat er allemaal stond. Je hebt het echt nodig om het vele malen te lezen. Dat is nodig. Wat doet Jezus hier? Jezus bidt hier als mens. Voordat de Heilige Geest op aarde was. Hij bidt hier als een mens. Gaat goed. Hè? Die andere mooie, die moet aanstaan. Als die aanstaat is goed. Oh. Oké. Okay. Gaan we proberen. Licht strijd op. Jezus legt hier in het hoofdstuk 17, legt hij eigenlijk van zijn aardse bediening, legt hij verantwoording af aan God de Vader. Dat doet hij hier. En hij, dit hoofdstuk is met name belangrijk, omdat het ons laat zien dat alles wat de Heer heeft gezegd belangrijker is. Het laat zien dat hij als mens, als zoon van God natuurlijk, maar ook als mensenzoon, het laat zien dat hij één is met de Vader. Dat betekent dus dat wij dat ook kunnen zijn. Dat bidt hij zelfs voor ons. Alles wat de Heer Jezus leerde en deed, is belangrijk. Niets en helemaal niets werd toevallig gedaan. Alles wat hij deed, deed hij voortreffelijk. Als we gaan nadenken over wat hij hier zegt en bidt, dan zie je dat er superieure principes boven andere principes gaan. Bijvoorbeeld, even als voorbeeld Paulus. Die spreekt hierover in 1 Korintiërs 12 vers 31 en 13:13. Oftewel over de liefde. De liefde gaat boven alle dingen uit. Er zijn principes die boven dingen uitgaan. Want, dat is echt slecht jongens, microfoon. Ja. Je ziet gewoon dat, en alles wat we doen, alles wat we zeggen, als dat niet gebeurt met de motivatie van Gods liefde, is het waardeloos. Niets, is het helemaal niets. Ik vind het niet raar dat een heleboel kerken leeglopen. Want er gebeurt niet vanuit de motivatie van Gods liefde. Het begint in jouw leven. Jezus had zijn laatste gebed voor de discipelen. Hij vraagt echt iets voor zijn discipelen. En waar gaat het gebed dan over aan zijn discipelen? Hij vraagt aan de Vader dat ze leven in eenheid. Dat was het verzoek van Jezus. Ik ga deze pakken. Kan niet werken. En als je dan nagaat, waar gaat het gebed dan over? Dan zie je dat Jezus voorbeden doet voor zijn discipelen. Ook voor ons natuurlijk. En wat vraagt hij dan voor? Hij vraagt niet om de discipelen meer voorspoed te geven. Hij vraagt niet of ze geen enkele vorm van ziekte krijgen. Hij vraagt ook niet of ze onbeperkte macht krijgen. Nee. Hij bad voor hen om één te worden met de Vader zoals Jezus zelf is. En dit is belangrijk voor ons allemaal. Dit laat zien hoe belangrijk eenheid is in het Koninkrijk van de Hemel. Als je daarover na gaat denken, over eenheid, en er is heel veel over te zeggen, omdat we dat woord niet begrijpen, omdat de definitie niet te geven is, net zoals wit niet te definiëren is, zien we dat eenheid eigenlijk het punt is dat al het andere voortbrengt. Waar wil ik heen? Eén zijn met de Vader is het centrale punt van het evangelie. En deze mogelijkheid is het goede nieuws van het evangelie. Laat me jullie herinneren aan het eeuwigdurend doel van God. We gaan even heel snel door de Bijbel heen. Genesis. God schiep de hemel en de aarde en de mensen. En hij zag dat het zeer goed was. En hij was één met de mens. Hij wandelde in de hof van Eden met hem. Hij was één met de mens. En wij zijn ook gemaakt naar zijn beeld en aard. Staat er. Wat gebeurt er dan? Dan komt er een kink in de kabel. Mens zondigt. En de eenheid is weg. Maar God houdt zo van die mens. Dus die wil nog steeds graag bij die mens zijn. Dus heeft hij een aantal mensen die dan een belangrijke rol gaan spelen. En dan op een gegeven moment krijgen we de tabernakel. Waarom de tabernakel? Het huis van God, het eerste huis van God. De tabernakel is er omdat God bij de mens wil zijn. Dus ze maken een ark. En dan is die in de tabernakel. En dat is het heilige, de heilige, dat weten jullie. Met maar één doel, omdat hij bij de mens wil zijn. Want wat gebeurt er op het moment dat die tabernakel helemaal gebouwd is volgens het plan wat hij zelf heeft doorgegeven? Dan staat er, en de heerlijkheid of de glorie van God, die kwam er doorheen. En dat was zo mooi. Hij was er. Hij was bij de mens. Fantastisch. En weer later komen we naar de stenen tempel van David of Salomo die hem gebouwd heeft. En dan zie je ook, dan wordt hij helemaal klaargemaakt en helemaal mooi gemaakt, precies voor de verordeningen. En wat gebeurt er nou? De heerlijkheid van God komt zo sterk daar binnen dat geen enkele priester op zijn benen kon blijven staan. Wauw! De heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God was zo sterk. Hij wilde bij de mens zijn. Een stukje van het eeuwigdurende doel van God. Maar dat was niet genoeg. Want God wil nog steeds eigenlijk hetzelfde als wat hij in het begin wou. Hij wil één zijn met de mens. Dus zond hij zijn zoon. En zijn zoon werd gestuurd om zeg maar de fout te herstellen die gemaakt was. En toen zijn zoon die fout hersteld had, voerde hij op naar de hemel. En toen zei hij, ik beloof je een trooster te geven. Je zult niet als wezen achterblijven. En wat gebeurt er volgens de profetie van Joël 2? En natuurlijk wat er in Handelingen staat. God stort zijn geest uit op alle vlees. En wat komt hij doen? Hij komt de heerlijkheid en de glorie komt in je wonen. Hij woont in je. Hij wil één met de mens zijn. En dan is het nog steeds niet genoeg. Want er is nog steeds een probleem. God woont in de mens, maar de mens die wil helemaal niks met God te maken hebben. Want ze leven nog een gewone leven. Ze doen helemaal niet wat God wil. Dus geeft God een aantal instructies. Waar we nu mee bezig zijn. En dan uiteindelijk in Openbaringen. Als het einde der tijden er is. Wat staat er dan? In de laatste hoofdstukken. Dan zullen we zijn in de nieuwe stad. Het nieuwe Jeruzalem. Waar geen zon en maan meer zal zijn. Maar waar hij één is met ons. Want er is zoveel licht. En we zullen alle één zijn. Dat is het eeuwigdurende doel van God. De redding die je hebt ontvangen. Dat is niet het belangrijkste. Ja, dat is nogal belangrijk. Maar het was een koerscorrectie. God heeft ons nooit geschapen voor de redding. God heeft ons geschapen omdat hij met ons één wil zijn. Dat is een hele schok voor sommige mensen. Het is, ik heb het verhaaltje al vaker genoemd, maar ik noem het weer. Er was een vrouw, of een man, maakt me even niet uit in dit geval. En die nam dochtertje mee, wilde naar het winkelcentrum gaan om lekker boodschappen te gaan doen, ijsjes te eten en dat soort dingen. En mooie kleertjes aangedaan. En net voordat ze naar het winkelcentrum gaan, ja hoor, dochter, buiten spelen, in het gras, modderplas, ingevallen, helemaal smerig. Net de mooiste kleren aan en gelijk helemaal smerig. Nou, mama die pakt het meisje beet en zet er in bad. En is lekker aan het schoonmaken. En het meisje vindt wel lekker in het bad. Die is lekker aan het spelen met de eendjes en de poppetjes en dat soort dingen. En die vergeet helemaal dat ze naar het winkelcentrum zouden gaan om ijsjes te eten. Dat is hoe de meeste christenen zijn. Die zitten nog in bad te spelen met een eendje. Maar ze zijn vergeten dat ze naar het winkelcentrum moeten. Het pad is alleen maar een koerscorrectie om schoon te worden. Het uiteindelijke doel is om daarheen te gaan en te genieten van het ijsje. Dat is goed om maar over na te denken. Luister, we leven in een wereld. We leven nu in een wereld die zo schandalig slecht is. Dat wanneer we worden overgeplaatst van het Rijk der Duisternis naar het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is Jezus. Koninkrijk van de hemel. Ja? Iedereen die gered is, die is overgeplaatst. Ja? Als we op dat moment overgeplaatst worden, en dat worden we, dan weten we nog volledig helemaal niet wat het nou eigenlijk betekent. Ook dat niet. Maar ook al ben je geen Nederlander in woord, je kan nog steeds hele stomme dingen doen hoor. Cultuur. Ja, maar daar kan ik niks aan doen, want ik kom uit Nederland, ik kom uit Brazilië, ik kom uit, zo zijn wij nou eenmaal. Nee, niet. Je hebt de cultuur van het Koninkrijk van God. Dat is heel wat anders. Bent u kwijt? Ja. Gisteravond was ik een film aan het kijken. Met Valerie en Aaron. En was een film die was aangeboden. KPN, een of andere actie. En die film, dat was Michiel de Ruiter. Ik denk, oh leuk. Ik wil die film graag zien. En ik denk van, nou ook met het oog van de vaderlandse geschiedenis. Weet je wel, ik vind het wel leuk om even te zien. En ik vond hem heel mooi. Echt, ik vond hem geweldig. Zeker het begin, de beelden, was echt super goed gemaakt. Alleen aan het eind van de film werd ik zo boos. Want ik besefte gewoon, het is geen knip voor de neus waard. Nederlander zijn? Verschrikkelijk. Ik haat het. Moet je zien hoe ze die man behandeld hebben. Moet je zien hoe ze met mensen omgingen. Moet je zien wat voor complottheorieën er zijn. En ik geloof dat het nog steeds zo is. Ik vind het verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik heb er geen andere woord voor. Ik ben blij dat ik een inwoner ben van het Koninkrijk van God. Ik zei al net, eenheid is het punt dat al het andere voortbrengt. Het probleem is dat minder mensen gewaarschuwd zijn over dat ze die mogelijkheid niet hebben om eenheid te pakken. En de duivel die spoort er nog natuurlijk lekker aan in onze gedachten, dat snap je. En als je dan kijkt naar de zegeningen van het Nieuwe Koninkrijk, dan zien we dat het in ons leven nog maar bar weinig naar voren komt. En dan kan het echte doel van God, als we alleen maar kijken naar die zegeningen, dan kan er dan alleen nog maar een schaduw voor zijn wat nou werkelijk het doel is. Er kan dan een sluier overleggen, overheen zitten, dat we niet zien wat het doel van God is. En wat gebeurt er dan in de evangelische en charismatische kringen, Pinkster, kerken, en die zijn allemaal op zoek naar de zegeningen. Oh, we houden de manifestatie van God was zo groot daar. Dat was zo gaaf, zeg. Ik voelde me fantastisch. En die werd genezen. En dat, oh, dat wil ik ook. Maar, lieve mensen, het is allemaal heel mooi. Maar het is verschrikkelijk hoe we ermee omgaan. Want de Heer wil iets anders dat wij gaan bereiken. Namelijk eenheid met Hem. En dan ga je naar een conferentie toe. En dan ga je naar een dit toe. En dan ga je naar een dat toe. En ik praat over mezelf hoor, want ik heb mezelf zo geweest. Ik weet exact waar ik het over heb. En dan word je ontzettend gemotiveerd en je vindt het fantastisch. En dan ga je, als goed bedoeld hoor, ga je op zoek naar die zegeningen. Maar ik zou je vertellen, op het moment dat je op zoek bent naar zegeningen, of manifestaties die je graag wil zien van God, zal ik je één ding zeggen. Je bent misleid. Je bent echt misleid. Je bent een werktuig in de handen van Satan. Wow, wat zeg je nou toch? Maar het is toch goed om naar een conferentie te gaan? Jawel. Tot op zekere mate, zeker. Maar waar doe je het voor? Ik geef je een voorbeeld van hoe de duivel dit proces leidt. Het is ongeveer als iemand die klimt op een paard met een stok en een wortel eraan. En hij houdt die wortel voor het paard zijn neus. Maar hij kan hem nooit pakken. En dat paard hobbelt hem achteraan. En je kan hem overal heen laten gaan, waar jij maar wil. Maar hij krijgt nooit die wortel. Dat is hoe de duivel het doet. Wij zijn dan het paard in dit verhaal. En de duivel zit op onze rug. En die houdt onze zegeningen voor. Die een gevolg zijn van de eenheid met God. Strek je uit naar die zegening. Ga naar die zegeningen toe. Ga daarheen. Ga daar naar zoeken. En vervolgens lukt het je nooit, waar je super gefrustreerd van wordt. Je wordt zo gefrustreerd als dat paard dat die wortel niet kan krijgen. En de duivel voelt het maar. Ga daarheen. En dan gebruikt broers en zussen om ons heen. We gaan naar die conferentie. Ga naar die spreker. En die is gezalfd, joh. Moet je doen en daarheen gaan. Maar vervolgens is het zo dat hij weer een pijn voor je neus houdt. Of iets wat jij lekker vindt. Terwijl je je roeping mist doordat je niet leert wat één zijn met God is. Want als je één met God bent, dan zullen de zegeningen vanzelf gaan vloeien. Daar hoef je niks voor te doen. Daar hoef je niet eens te zoeken. Want de tekenen en wonderen, die volgen de gelovigen. We hoeven niet rond te gaan op zoek naar zegeningen voor ons leven. We hebben de weg van Jezus. Amen. Het is de weg van herstel van eenheid. Jezus wandelde in volmaakte eenheid met God. En het gevolg hiervan was dat hij nooit iets miste en het in zijn aardse leven aan niets ontbrak. En als hij iets nodig had, zette hij gewoon een woord van geloof vrij. En wat hij gevraagd had, kwam in het bestaan. Waarom? Omdat God luisterde. En waarom luistert God altijd? Omdat hij één met God was. Johannes 11, vers 39 tot 44. Jullie weten dat Lazarus gestorven was. Lazarus was gestorven en die lag al aardig te stinken in het graf. En als je weet, nou dat weten wij niet zo goed, omdat wij, ik bedoel, buiten bij ons is het regelmatig een koelkast. We kunnen gewoon de etenswaren buiten zitten, dus ze bederven niet. Maar dat hoef je in Brazilië niet te proberen. Of in Israël, als het warm is, dan bederft alles heel snel als je het buiten zou laten. Behalve in de koelkast. We gaan lezen. Vanaf vers 39. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvenen, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al. Want hij ligt hier al voor de vierde dag. En als je als een rottend lichaam hebt geroken, dan weet je precies waar ik het over heb. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om me heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Wauw. Zo wil ik leven. Dit is kracht van eenheid. Als ik één ben met de Heer, is alles wat van hem is, ook van mij. Alle macht en kracht. Alle voorspoed. Alle gezondheid. Alle puntje, puntje. Je kunt het niet bedenken. Alles. Alles wat van hem is, is van mij. Alles. Gewoon een woord van geloof vrijgeven en dan is het klaar. Het is beschikbaar. En wanneer je God zoekt, of als je de dingen zoekt van God, zonder dat je één bent met hem, let op wat ik zeg. Als je de dingen van God zoekt, zonder dat je één bent met hem, ben je oneigenlijk aan toe-eigenen. Misschien een lastig woord. Het is wel zo. Als je de dingen van God zoekt, terwijl je niet één bent met de Heer, ben je iets wat niet van jou is aan jezelf aan toevoegen. Oftewel, je consumeert alleen maar. Zo, dat was lekker. Volgende week weer. Maar we worden opgeroepen om te produceren. We worden opgeroepen om voor te brengen. We worden opgeroepen om onze generatie te veroveren voor Christus. Door celgroepen die zich één keer per jaar vermenigvuldigen. Want ja, het betreft ons eigen leven. Dat oneigenlijk toe-eigenen, dat is wat de duivel deed. Maar het resultaat is ons bekend. Maar de weg van Jezus is het tegenovergestelde. Ben jij bereid die te gaan? Ik kan de weg gaan om te genieten van de zegeningen van God. En om ze te gebruiken voor mijn eigen voordeel. En ik kan sterven op die weg. Of ik kan het pad van eenheid gaan bewandelen. Waar Jezus over gekomen is. En rusten in de schaduw van de Almachtige. En worden gezegend door de Heer in alles wat ik vraag. De keuze is aan jou. En de gevolgen ook. Punt 2. Eenheid wijst naar het bovennatuurlijke van God. Eenheid wijst naar het bovennatuurlijke rijk van God. Als we de tekst van Johannes nog een keer goed bekijken, zegt hij in de laatste verse: en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. De meeste christenen lezen versen 22 en 23 van hoofdstuk 17 en begrijpen dat wat Jezus zei, dat die praktijk van eenheid door zijn discipelen door de wereld wordt erkend. En dat is ook waar. Maar wat er nog meer staat, daar wordt wel vaak overheen gegaan en wordt niet goed gelezen. In deze twee versen spreekt Jezus over andere dingen, over drie belangrijke aandachtspunten waar de Heer Jezus speciaal over bidt en over noemt. Het eerste: de wereld moet dus geloven dat Jezus door de Vader naar de wereld gezonden was. Dat is één. Twee: de wereld moet weten dat God hartstochtelijk van ons houdt. Dat moet de wereld weten. En ten derde: de heerlijkheid van God aan Jezus gegeven, en die Jezus ook aan ons gaf, aan zijn gemeente dus, is om in de eerste plaats de eenheid met God zelf op te bouwen. Dus de aanwezigheid, de glorie en de heerlijkheid van God, die is aan ons gegeven, niet om alleen maar ervan te genieten, maar op de eenheid met God zelf op te bouwen in ons leven. Wat een mysterieuze zaak eigenlijk, hè? Als Jezus die drie dingen voor Gods troon brengt en vraagt van: hoe zit dat nou? Waarom was Jezus zo bezorgd hierover, dat hij dit verzoek aan God bad? Was Jezus bezorgd? Ja, anders had hij niet gebeden. Hij bad dit omdat hij aandachtspunten had. En het eerste, dat Jezus door God gezonden werd. Dit punt is ontzettend belangrijk, omdat het centraal staat in het leven van iedere christen. We zijn namelijk een koninkrijk van priesters. En wat staat er in 1 Petrus 2 vers 9? Daar staat, en dat wordt tegen ons allemaal gezegd zoals we hier zijn: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus we zijn geroepen, jij en ik, zijn geroepen om de deugden te verkondigen van de Heer, die ons uit de duisternis overgeroepen heeft naar zijn wonderbare licht. Maar voordat je dit gaat verkondigen, voordat het zinvol is, hebben mensen het nodig om te geloven dat Jezus niet zomaar een gezegend en vereerd man was die op de aarde rondliep. Voor de verkondiger betekent het dat mensen moeten geloven dat hij de zoon van de levende God is, in wie de Vader al zijn behagen heeft, en dat God hem zelf naar de wereld heeft gezonden om het goede nieuws voor de hele mensheid te brengen, zodat mensen gaan begrijpen dat hij ons geroepen heeft om in een andere wereld te leven. De wereld van God. Er werd net al geroepen: we zijn hemelburgers. Ja, die cultuur hebben wij. En op die manier zullen we zowel geloven dat God echt is en dat Jezus door God gezonden was. En dat maakt dat mensen gaan denken dat de boodschap inderdaad het getuigenis is. voor de mensen om je heen. Want het is iets uit een andere wereld. Het is niet het leven wat je nu leeft op aarde wat verbeterd wordt. Als je dat denkt, moet je dat gauw overboord gooien. Je hebt een leven gekregen in een andere wereld. Een volmaakt leven. Een volmaakt leven met God. Eén. In één. In eenheid. En als je dat gaat begrijpen, dan ga je wandelen, dan ga je op zoek en naar de waardering van echtheid. Dan ga je ook op zoek naar wat is nou eenheid? Hoe kan ik dat bereiken? Want eenheid is buitenaards. Iets bovennatuurlijks. Want er is geen eenheid op aarde, zoals je weet. Als de wereld de eenheid in het leven van de kerk ziet, en dit heeft te maken met onze visie, als de wereld de eenheid in het leven van de kerk ziet, of in het leven van een discipel van Jezus, dan zullen ze begrijpen dat het gaat over iets uit een andere wereld. Vele mensen geloven niet in buitenaards leven. Maar als ze een alien zien, dan zullen ze het wel geloven. Velen geloven niet in God. Maar als ze eenheid voor hun ogen zien materialiseren en tevreden zijn over wat ze zien, dan zullen ze geloven. Dat is wat Jezus zei. Dat was de eerste zorgpunt voor Jezus. Tweede zorgpunt: dat God hartstochtelijk van ons houdt. Hier is ook een belangrijk probleem. Het is noodzakelijk dat de mensen begrijpen dat deze nieuwe wereld een koninkrijk is op basis van liefde. We zijn geliefd door de koning. En dat is belangrijk, want de meeste mensen leven in het rijk der duisternis, waar alleen maar verdrukking is, slavernij is, en zijn onderworpen aan de vorst die hun duivel is, die de duivel is. En helaas moet ik constateren dat ik vele christenen zie leven die nog steeds leven alsof hun vorst de duivel is. Omdat ze nog niet leven volgens de cultuur van het koninkrijk van de liefde. Dat komt omdat we volgepompt zijn met de omstandigheden, met het leven hier op aarde. Hoe we besmet worden met mensen die alleen maar de wereld in zich hebben. En ik hoef het niet eens allemaal op te noemen, jullie begrijpen best waar ik het over heb. Colossenzen 1 vers 13 zegt: Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Als het een kwestie van een levensstijl zou zijn, christen zijn, dan zou het nog niet eens kunnen bereiken hier. Want als je kijkt naar gewoon de wereld, als je kijkt naar de mensen die op posities komen waarin ze regeren en leiden, kijk dan eens hoe ze leven. Dan zul je zien dat er alleen maar leugen en bedrog en haat en nijd en afgunst is. We zien het overal. Ik bedoel, er is nog maar net een impeachment geweest in Brazilië. Hè? Daar hebben jullie wel van gelezen. Van Dilma. En dat is niet alleen Brazilië, maar er is overal corruptie, achterbak. En als je dan nagaat, als je in dat rijk leeft, dan snap je dat de enige vrucht die ervoor gebracht wordt, is dat. Want wat je zaait, zul je oogsten. Geldt ook voor hier. Als je corruptie zaait, zul je corruptie oogsten. En wij mogen gaan begrijpen dat we niet meer van deze wereld zijn. Het is dus niet een kwestie van een levensstijl. Ja, één ding zeg ik dan. want dat noem ik wel altijd, lofprijs en aanbidding is een levensstijl. Lofprijs en aanbidding is een levensstijl. Als je alleen maar zingt of aanbidt hier op zondag of in de celgroep, dan heb je het mooi mis. Lofprijs en aanbidding is een levensstijl, wat je elke dag doet. De wereld weet niet wat liefde is. We kunnen een paar momenten van uitdrukking van liefde vinden, maar we hebben niet de realiteit van in liefde leven. Want dat is alleen mogelijk wanneer de koning liefde is. Dus weten we dat we in een andere wereld leven, want onze koning is liefde. Amen. Ik heb het niet over Willem-Alexander. Ik heb het over koning Jezus. Ik beledig niks. Ik zing alleen nooit meer het volkslied. Dat zeg ik even hier. Oké, goed. Want ik dien namelijk alleen maar Jezus Christus. En niet mijn koning. Niet de koning van dit land. Want daar woon ik niet meer. Ja, ik woon er. Uit noodzaak. Maar ik woon in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hoe kunnen wij laten zien dat God van ons houdt? Hoe kunnen we laten zien dat God van ons houdt? Door te leven in eenheid met Hem. Met Jezus die Hij stuurde. En met elkaar. Maar toont Gods liefde dan is eenheid dan iets dat Gods liefde aantoont? Ja, dat is het. Alleen degene die van elkaar houden, zullen één met elkaar zijn. Alleen degene die van elkaar houden, zullen één met elkaar zijn. En omdat God perfect is in al zijn wegen, heeft Hij ons de mogelijkheid gegeven en toegestaan om één met Hem te worden. Wauw. Geweldig. Derde zorg. Gebruik de gekregen heerlijkheid of glorie van God om eenheid op te bouwen. De Heer Jezus ontving van God de glorie, de macht en het gezag om zijn doel in het leven te bereiken. En deze attributen, allemaal gegeven door de Heilige Geest, werden overgebracht naar Jezus voor ons. En die moeten worden gebruikt om één met de Heer en met elkaar te zijn. Ze kunnen niet worden gebruikt voor winst of voor een ander doel. Ze moeten worden gebruikt om elke dag meer perfect in eenheid te worden gebruikt. Als je dit gaat snappen, begrijp je ook waarom Matthäus 7 vanaf vers 20, 21 zoiets geschreven staat. Want er zijn heel veel christenen die zeggen, ja, maar we hebben toch in Hoena geprofiteerd en duivels uitgedreven en we hebben dit gedaan en we hebben dat gedaan. En dan zegt Jezus, ga weg, ik ken u niet. Hè? Hoe zit dat dan? Ze waren niet één met God. God geeft gaven aan jou en mij. En Hij is zo'n goede vader dat Hij niet afpakt wat Hij altijd gegeven heeft. Maar Hij wil graag dat je het gebruikt voor zijn doel. Want later moet je de gaven weer teruggeven. Wisten jullie dat? Ja, hè? Alles wat je gekregen hebt, mag je weer teruggeven. Het is gegeven aan jou met een speciaal doel om één te zijn en te gaan groeien. Het doel is om het één met Jezus te zijn, die één is met God. Dus zullen we alle één zijn. Als we het christelijk leven op een andere manier uitleven, is het een omweg op de grond van de aarde. Ik ga het nog een keer zeggen. Als Gods doel eenheid is, vanaf het begin tot het eind, en wij doen het hier op de aarde, doen we er niks mee. Gebruiken we niet. Hier begint eenheid. Dan komen we op de aarde terecht. Dan gaan we een hele rare weg maken. Heeft niks mee te maken, maar uiteindelijk komt er eenheid. Gods doel, eenheid met hem, mogen wij gaan leren uitleven op de aarde. Anders maken we een omweg. Doen we iets wat totaal geen nut heeft. Ja, snap je hem? Mooi. De heerlijkheid die wij ontvangen is om in staat te zijn om één met de Vader van de heerlijkheid te zijn. Niets meer. Alle andere dingen zijn aanvullingen op het christelijk leven en geen doel. Wanneer we gebruik maken van de kracht van God om te hebben wat de wereld heeft, is het misbruik. Als wij Gods kracht gebruiken om dingen te hebben wat de wereld heeft, is dat misbruik. Dat deed Jezus niet, maar de duivel maakt het ervan, uiteraard. En als wij dan onze evangelie verkondigen, dan is het helemaal niet anders dan de wereld. Het is gewoon hetzelfde. Als wij prediken wat de wereld al heeft en al leeft, zullen we geen enkele invloed hebben. Nul. Welvaart is iets wat we al zien in de wereld. Het leeft in de wereld en het werkt om dingen te laten gebeuren in het leven van zijn onderdanen. We prediken niet dat wij hen zullen helpen om dit te bereiken. Want de wereld is veel beter om zijn eigen propaganda te voeren. De wereld is veel beter met aanplakbiljetten, met internet en alles om zijn dingen te propageren. Daar is ze veel beter in dan wij. Dus daar gaan we niet over prediken. We gaan niet prediken dat je rijk wordt. We zijn rijk in Christus. We moeten de boodschap van het evangelie verkondigen door het hebben van een geloofsbrief van eenheid, zoals Jezus zei. Dan is het evangelie een evangelie dat van invloed is op degene die het horen. Er is geen middenweg. Of je ontvangt het met vreugde of met ongeloof. En soms met geweld. Dat is wat er gebeurde in de tijd van Jezus. Ook tijdens het moment van de vroege kerk. Ben jij bereid dat evangelie te verkondigen? Twee vragen, drie vragen voor je om mee te nemen in de celgroepen en ook in je persoonlijk leven. De eerste, is jouw manier van leven, het christelijk leven, dat Jezus brengt dat Jezus door God gezonden was en dat hij ons lief heeft? Eén. Twee, wat heb je gedaan met de heerlijkheid van God die Jezus naar jou overgebracht heeft? En drie, hoe zal de impact van het evangelie zijn wat je predikt? Verbaal of non-verbaal? Kan de wereld zien? Nou, dat is een vraag die ik erachteraan stel. Hoef ik niet in dezelfde te doen. Kan de wereld zien dat jij in een ander rijk leeft? Of zien ze gewoon een Nederlander? We hebben het niet over kleren. Het gaat om ons gedrag. Amen. Amen. Goed, we gaan afsluiten. Zullen we gaan staan?